Need Some Heroes. Thema. De afgelopen tijd. En vandaag heb ik gezegd, echte helden zijn niet bang voor reuzen. En wat zijn reuzen? We hebben het woord reusachtig. Reusachtig. Iets wat op een reus lijkt. En wat bedoelen we daarmee als we dat zeggen, dat er iets op ons afkomt wat groter is dan wij zijn? We bedoelen daarmee dat iets imponerend is. Dat iets over je heen komt en jij je klein begint te voelen. Nietig. Machteloos. En reuzen komen in alle soorten en maten op ons leven af. Soms komen ze als mensen. Soms komen ze als je baas. Als je docent of als je ouders. Soms komen ze als mensen op je af en voel je je klein en nietig worden en machteloos in een situatie. Soms komen ze in situaties. Dingen die op je pad komen, die je overkomen. Wat je niet bedacht had, maar wat ineens plaatsvindt in je leven, wanneer je klein en nietig begint te voelen. Soms komen ze als gevoelens in een split second. Waar je ontmoedigd bent en eigenlijk de energie uit je weg vloeit. Reuzen. En het bekendste verhaal over reuzen is het verhaal van David en Goliath. En dat kennen we ook, die uitdrukking. Zijn als David en Goliath. Dat voelt een beetje dat jij je klein voelt en dat iets groots op je afkomt en je er eigenlijk niet tegen opkomt. David en Goliath is het verhaal van de underdog en de reus. De jongen die eigenlijk niets voorstelt, klein is en toch weet te winnen van de reus. Het is het verhaal van de jongen die eigenlijk geen kans heeft, zich minder voelt en kleiner voelt en toch de reus overwint. En even terug naar het verhaal. Wat is er aan de hand? In het westen van Israël aan de kust wonen de Filistijnen. En de Filistijnen gaan in de aanval. En ze trekken het land door en wat ze op dat moment willen is het land Israël in tweeën splitsen. Ze willen een doorgang forceren, zodat eigenlijk ze midden Israël in tweeën splitsen. Verdeeldheid zaaien. Even nadenken, is dit niet vaak wat de vijand ook wil in onze levens, in onze kerk, in onze gemeentes? Ons in tweeën splitsen en verdeeldheid zaaien. De vijand wil altijd Gods plannen doorkruisen, wil verdelen en wil de bestemming die in jouw leven is, wil die doorkruisen. En ze komen dan bij de vallei van Ela. En het verhaal vertelt ons dat aan de ene kant van de vallei staan de Israëlieten en aan de andere kant staan de Filistijnen. 40 dagen lang staan ze tegenover elkaar. En dat is niet zomaar. Ik zag van de week een filmpje en dan zie je die vallei met die twee heuvelruggen. En waarschijnlijk is het ergens in het voorjaar geweest, de tijd van de oorlogen. En juist in die vallei was het dan redelijk modderig. En aanvallen betekende dat je de prooi werd van de ander. Want als jij de heuvelrug afging, gaf je jezelf bloot en was je makkelijk af te slachten in de vallei voordat je de andere heuvelrug opging om het volk aan te vallen. Dus als de Israëlieten eerst waren gegaan, waren ze ten prooi gevallen aan de Filistijnen. Maar ook de Filistijnen waren niet dom en wisten, als wij als eerste gaan, vallen wij ten prooi. En er staan dan twee legers tegenover elkaar wachtend, totdat de eerste zal gaan. En omdat ze beide weten dat degene die als eerste zal gaan, zal verliezen, is het niet zo gek wat er gebeurt dat ze zeggen, we gaan dit beslissen met een man tegen man gevecht. Althans, dat is het idee van de Filistijnen. Het lijkt heel logisch. En de Filistijnen sturen hun reus Goliath. 2,85 meter lang. Een reus. Groot. Imponerend. Iemand waarvan je niet denkt, die leggen we even om. Groot, imponerend en spreekt kleinerend. Als hij spreekt, maakt hij zichzelf groot en de ander klein. En zegt, wie durft? Waar is jullie God? Wie neemt het tegen mij op? En niemand durft. Er staat, en toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. In het Engels staat het dismayed and greatly afraid. En daar zit ook het woordje ontmoedigd in. Ontmoedigd. De moed zank je in de schoenen. Want wat als jij degene bent die gaat? En je verliest van Goliath. De toekomst van je land ligt op je schouders. En als jij verliest, zullen al jouw mensen slaven zijn van de Filistijnen. Dus het was niet van, oh, ik denk dat ik het wel even ga proberen. En niemand durft. Totdat er één herdersjongen is. De underdog, noemen we hem. Waarom? Waarschijnlijk omdat hij nog heel jong was. Kleiner was dan Goliath, dat was niet zo moeilijk. Als de ander 2,85 meter is. Zonder ervaring in het leger. En met slechts een slinger. En met een slinger gaat hij op Goliath af. En dat is het plaatje wat wij vaak hebben. En denken, wow, dit kan eigenlijk nooit goed gaan. En het verhaal vertelt dat deze herdersjongen wint van Goliath. En het is altijd ons verhaal waarin we, waar we uithalen, ook al als je, ook ben je klein en onbeduidend en stel je niks voor, de Goliath zijn toch te overwinnen. En ik ga met je kijken naar een aantal waarheden die misschien voor jou er wel waren, maar die voor mij verborgen waren in dit verhaal. Verborgen waarheden in het verhaal van David en Goliath. Hoe zat het nou eigenlijk echt? Wat is daar aan de hand? Aan de ene kant Goliath en aan de andere kant David. Goliath betekent letterlijk de exposer of exiler in het Engels. En wat is dat? Exposer betekent dat je iets blootlegt. En wat hij wilde doen, Goliath, is voortdurend blootleggen hoe zwak, hoe klein en hoe weinig je voorstelt. Dat is ook wat hij deed in zijn woorden. En dat God er niet was en dat God het niet kon. En met die woorden probeerde hij eigenlijk de zwakheden van Israël naar voren te brengen. En dan voel je je machteloos. De Bijbel heeft hier een andere naam voor, namelijk de aanklager. En ergens in de Bijbel wordt ook gesproken over de aanklager van de broeders. Ik denk ook zusters. Of het zou heel mooi zijn als die er geen last van hadden. Maar allemaal kennen we de aanklager die zegt, hé, maar je kan het niet. En het lukt jou niet. En je bent zondig. En God houdt niet van je. En God ziet het niet met je zitten. En waardoor je je eigenlijk klein, machteloos en onbetekenend voelt. En aan de andere kant is een herdersjongen uit Bethlehem. Opmerkelijk dat hij uit Bethlehem komt. Een herdersjongen uit Bethlehem, die niemand kende. Maar ineens daar op het, slagveld verschijnt. Een jongen die niemand kende, veracht door zijn broeders. Doet me dat denken ergens aan Jesaja? Waarover een andere man uit Bethlehem gesproken wordt. Maar als David aankomt, wordt hij door zijn broers wordt hij veracht. Wie denk jij wel niet dat je bent? Wie denk jij wel niet dat je voorstelt? En Jesaja spreekt bij een kattenpult. Wat leuke steentjes, een beetje schattig zo, qua jongen, kattenkwaad met zijn kattenpult. En met maar een slingertje ging David op Goliath af. Dat je denkt, David, hoe durf je dat, weet je wel? Die man daar helemaal in zijn wapenrusting en zijn zwaard. En dan ga jij maar met een slingertje op Goliath af. En eigenlijk is dat de eerste misvatting van het verhaal. We zongen het ook vroeger, David met zijn slinger, die was voor niemand bang. En dan zag ik echt zo David lopen, weet je wel, en zo klein. En het is de eerste misvatting van het verhaal. Het was maar een slinger. Oh. Ik ga je iets vertellen over hoe oorlogsvoering vroeger was. Ik was er niet bij, maar ik heb er wel over gelezen. En eigenlijk, net als nu, had je drie categorieën. En de eerste categorie waar oorlog mee gevoerd was, was de cavalerie. En dat waren de mensen te paard. En met speren en met zwaarden, dat zie je wel. Zoals je de films als Braveheart en dat soort films allemaal ziet. Ik hou er wel van die films, maar gewoon wat minder. Dus ik kijk ze meestal als God er niet is. Die zegt dan al dat gedoe met dat vechten en zo. Maar ik vind het altijd mooi. Mijn mannenhart gaat dan harder kloppen. Terwijl ik tegelijk denk, wat ben ik blij dat ik niet in die tijd leefde. Maar de cavalerie, en dat was de eerste groep. En zij kwamen met hun paarden aangestormd. Het was de eerste groep om oorlog te voeren. En de tweede categorie was de infanterie. En de infanterie vroeger was een voetsoldaat. En hij was sterk gepantserd. Had allemaal beschermende kleding aan. En met zijn schild, speer en zwaard ging hij te voet, ging hij op de anderen af. Dit is eigenlijk wat Goliath is. Infanterie. Zwaar bewapend, vaak sterke mannen. Niet zo snel om te krijgen. Het was dus ook logischer dat Goliath infanterie werd dan cavalerie, arm paard. He, als er iemand van 3 meter bovenop komt zitten, waarschijnlijk heel zwaar. Dus Goliath was infanterie, maar er was nog een derde categorie. En de derde categorie was de artillerie. En bij artillerie denken we altijd alleen aan de boogschutters. Dat is heel vaak wat we zien. Maar in de oude oorlogsvoering was het niet alleen de boogschutters, maar ook de slingeraars. Dat was een hele belangrijke groep binnen de artillerie. En dat waren geen mensen met wie je spotte. Dat was niet iemand met een katapultje, die ook ergens zat in een knoeng, zo even een steentje ergens tegenaan. Nee, de artillerie was een van de meest verwoestende, de slingeraars waren een van de meest verwoestende onderdelen van het leger. Want even meedenkend, bij de artillerie, als zij hun slinger gebruikten, pakten zij stenen en met name de stenen in die vallei, waar ook David ze vandaan had, zijn keiharde stenen. Keihard, uitzonderlijk hard. En zij deden die in een slinger. En dan slingerden zij dat ding weg. En ze deden dat, zo'n steen ging met 35 meter per seconde. Dat ren je niet. 35 meter per seconde ging die steen weg. En die steen was trefzeker tot op een afstand van 180 meter. Die stenen waren zo hard dat wat daar gebeurde bij die slingeraars kun je vergelijken met een 45 mm kogel die op je afkomt. Dat is dus geen katapultje, David met zijn slinger, die was voor niemand bang en had zijn katapult en het ging gelukkig net goed. Dat is dus gewoon iemand die met een 45 mm pistool gewoon voor je staat. Dat is echt wel even schrikken. Zij wisten een vogel die door de lucht vloog te raken met hun steen. Dus het is ook niet, ik slinger en misschien gaat hij wel raak. Ze waren ongelooflijk trefzeker met hun slinger. David moet dit ook geweest zijn, want de Bijbel zegt ook dat hij vocht met een leeuw en een beer. En dan zie ik beelden van David die worstelde met een leeuw en een beer. Maar ik denk gewoon dat David pakte zijn slinger, zijn 45 mm handpistool. En op die manier wist hij die beer te vellen. Dat is een hele andere gedachte dan alleen maar de David die toevallig met zijn katapult raakschoot. Ze waren dus extreem accuraat. Dit verandert wel een beetje het beeld van David. Met ach, David had maar een slinger. Dit verklaart ook waarom als David zegt, ik zal wel gaan, en Saul tegen hem zegt, kom maar, en hij doet al die wapenrusting bij David aan, dat David dan op een gegeven moment zegt, en David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En de Engelse vertaling zegt mooi, zegt, I have not proved it. Ik kan hier niet mee omgaan. Hier zit mijn kracht niet in. Dit is niet waarmee ik het kan verslaan. En daar kom ik zo meteen op terug. Wat mij opvalt aan David. David weet waar zijn kracht wel ligt. David weet, mijn slinger is krachtiger dan het zwaard en het schild en het pantser van Saul. David wist heel goed wat hij wel en niet moest meenemen naar Goliath. En dit verandert een beetje het beeld van de underdog. David wist wat hij wel in handen had, in plaats van alleen maar wat hij niet in handen had. Hij kent de kracht van het wapen wat hij wel bezit. Slingers waren heel vaak beslissend in de strijd. Heel vaak werd de strijd gewonnen door de slingeraars. Raar woord is dat, hè? Slingeraars zo. Maar heel vaak werd de strijd daardoor gewonnen. David was denk ik helemaal niet zo geïmponeerd door de kracht van Goliath. Alleen hij was niet bereid om te vechten zoals Goliath. Hier zit goud even in. Hij was niet bereid om te vechten zoals Goliath. David ging niet uit van wat er tegenover hem stond. Hij ging ervan uit van waar God hem krachtig in had gemaakt. Hij wist, God heeft mij behendig gemaakt met die slinger. Daar zit mijn kracht. En ik denk dat een van de lessen uit het verhaal van David is niet dat we alleen moeten kijken, het is de underdog. Maar dat David kende zijn kracht en wist die in te zetten. Hij wist waar God hem wel mee had bekrachtigd. Wat God wel in hem had gelegd. En zo vaak kijken wij naar als er situaties op ons pad komen wat we niet kunnen en waar we machteloos zijn en waar we geen beweging in kunnen brengen. In plaats van dat we zeggen, maar God, wat heeft u dan wel in mij gelegd? Wat heb ik wel? Even een klein uitstapje als die weduwe bij Elia komt. En ze is in nood, want ze heeft honger. En ze zegt, Elia, je moet me helpen. En dan zegt Elia, wat heb je wel in huis? Wat heb je wel? Dat is eigenlijk een hele lompe vraag als iemand net zegt dat hij doodgaat van de honger. En dan zegt ze, klein beetje olie, stelt eigenlijk niks voor. En wat zegt Elia dan? Dat gaan we gebruiken. Je hebt je kracht al in huis, maar je ziet het niet. En ik denk dat een van de oorzaken waardoor we soms onder situaties komen of geïmponeerd door de reuzen in ons leven of tot stilstand komen, is dat we gefocust worden op wat er tegenover ons staat in plaats dat we zicht hebben op wat God in ons gelegd heeft. Wat er al is en wat God wil gebruiken. Onze kracht kennen. Onze kracht in situaties en mensen. Krachtig zijn in het woord. Krachtig zijn in de Heilige Geest. Krachtig zijn in je identiteit in Christus. Weet, er zijn dingen die God wel in mij gelegd heeft. En die aan weten te spreken. En dat is wat David deed. En het valt me op dat werkelijk niemand daar bij dat leger op het idee is gekomen om gewoon met een slinger richting Goliath te gaan. Dat heeft nog wel met iets anders te maken, maar daar kom ik op terug. De tweede wat ik haal uit dit verhaal is wie bepaalt de condities van het gevecht? Eigenlijk, Goliath is infanterie, zwaar bewapend voetsoldaat. Die gaat daar staan en die zegt, kom, vecht met mij. En iedereen gaat ervan uit, dan moet er dus een andere voetsoldaat komen. Die gaat vechten met hem. En op dat moment laat je Goliath de condities van het gevecht bepalen. Hij bepaalt hoe we het gaan doen. Hij bepaalt op welke manier de gevochten wordt. Daarna zei de Filistijn tegen David, als David dan naar hem toe komt, kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en als de dieren op het veld. Dus hij zegt ook, wat ik wil dat je naar me toe komt. Het leuke is, David zat gewoon helemaal niet van plan om dat te doen. Maar heel vaak laten wij ons verleiden in situaties om erin te komen en te gaan vechten op de condities van de situatie. We worden reactief in plaats van inventief. Ook dat is een belangrijke. We zijn vaak reactief in plaats van inventief. En David weet, dit moet ik niet doen. David weet, als ik ga vechten op de condities van Goliath, dan verlies ik gewoon. Want dan ben ik kleiner, dan ben ik zwakker, ben onervaren, loop ik in het lastige pak van Saul. David vecht niet op de condities van Goliath. Is het je opgevallen dat Saul gaat er gewoon niet mee? Want als David komt, ik wil tegen Goliath vechten, is het eerste wat David of wat Saul zegt, hier is mijn wapenrusting. Dus Saul laat zich meenemen in het gevecht wat Goliath wil vechten. En David doet dit eigenlijk helemaal niet. Waarom doet David niet? Waarom wil hij niet op die manier vechten? Hij weet, ik ben een herdersjongen, ik zou nooit winnen. Dan verlies ik. Hij weet, mijn kracht zit helemaal niet in voetsoldaat zijn. Mijn kracht zit in de slinger die ik heb. En hij weet, tegen mijn slinger maakt Goliath geen kans. Want als ik daar een steen in doe, dan weet ik dat ik hem precies op de plek kan raken waar ik hem wil raken. Daar ligt mijn kracht. Weet u? De vijand heeft geen kans als we leren om op Gods condities te strijden in plaats van op de condities van de vijand. Is het daarom waarom de Bijbel soms zegt, maar wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten. Heel vaak reageren we op de dingen die op ons pad komen op een vleeselijke manier. Terwijl we soms zeggen, hey, maar God, hoe kijkt u hier nou naar? Wat is er nou werkelijk aan de hand? Soms is op een aards iets gebed het antwoord. Of je verschuilen in Christus het antwoord. Of juist niet te reageren, maar voor dingen te gaan bidden is het antwoord. Te weten wie je bent in plaats van te geloven van wat er tegen je gezegd wordt, is soms het antwoord. Zo vaak willen wij ons gaan verdedigen. Want als ik merk dat wel, als je aangeklaagd wordt of mensen, wil je zo vaak gaan verdedigen. En als je gaat verdedigen, kom je er gelijk onder. Want dan zeg je eigenlijk tegen de ander, ik moet nu net zo lang praten tot jij het goed vindt. Dat is eigenlijk verdedigen. En soms moeten we dat helemaal niet doen. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar soms ook tegen overheden en tegen machten en is een andere strijd nodig. En ik denk dat een van de dingen die we moeten leren, is dat we niet net als Saul soms situaties ingetrokken worden en eigenlijk in een gevecht terechtkomen wat we nooit meer kunnen winnen, maar dat we nodig hebben om een David te zijn die de stap achteruit doet en zegt, hey, maar wat heb ik eigenlijk in huis? Wie is er met mij? Wat heeft God in mij gelegd? En wat is de manier waarop ik dan kan reageren? Anders leren reageren of anders leren kijken naar situaties. Is het niet opmerkelijk? Je ziet dat ook als Jezus gevangen genomen wordt. Dan, hoe reageert Petrus op de situatie? Die pakt zijn zwaard en die slaat een oor af. Goed gemikt trouwens, denk ik dan altijd. Precies dat oor zo. Slice zo eraf, weet je wel. Maar oké. Maar dat is wel de logische manier waarop we reageren als situaties op ons afkomen. Er wordt tegen me gevochten, Petrus, ik ga terugvechten. En wat heeft Jezus gedaan? Die heeft een stap naar achter gedaan en weet, hey, maar het gevecht gaat helemaal hier niet geleefd worden. Weet je wanneer het gevecht geleefd wordt? Als ik straks aan het kruis hang en de zonde van deze wereld draag. En ik straks de sleutels van het dodenrijk zal ophalen. Daar ligt de strijd. De strijd ligt in iets geestelijks, helemaal niet in deze situatie. Dus je zegt, joh, prima, ik ga mee. Ga mee. En ik denk dat we soms nodig hebben dat we zeggen, Heilige Geest, dat we als eerste aan de Heilige Geest vragen, hoe kijkt u naar deze situatie? En hoe wilt u dat ik reageer in deze situatie? Hoe kan ik hier niet onderkomen, maar dit het hoofd bieden? En ik geloof dat dat is waarom we soms mensen in menselijke, afschuwelijke situaties toch sterk zien zijn. Omdat ze een andere kracht aanboren. En ik geloof dat die kracht in God te vinden is. Nog een stukje uit het verhaal van David. Ik denk dat we de Goliath overschatten. Ik denk dat Goliath helemaal niet zoveel voorstelt. Ah, zeg je, dat is leuk om te zeggen, maar hoe zit dat dan? Weet je, iedereen is bang voor Goliath. Hoe komt dat? Stel dat jij, in die tijd waren mensen nog niet zo groot, hè, dus dat als jij 1,50 meter bent en Goliath 2,85 meter, dan is dat dus ongeveer 2 keer jouw lengte. Een beetje wat je hier op het plaatje ziet, dat is dan ongeveer de verhouding waar je tegenover staat. En dat zie je vanaf de heuvelrug, zie je Goliath daar staan. Dus iedereen is bang van, hij komt groot, sterk en imponerend over. En dit is ook vaak wat situaties met ons willen doen. Maar is Goliath ook wat iedereen denkt dat hij is? Is hij werkelijk zo sterk? Als je de Bijbel leest, zitten er wat rare dingen in de tekst. Er gebeuren wat rare dingen die je niet helemaal kan plaatsen als je het verhaal van David en Goliath leest. Als je goed leest, dan staat er eigenlijk dat hij het plateau waar gevochten moet worden, dat hij daar opgeholpen wordt, opgeleid wordt. Het is toch wel een beetje vreemd dat iemand van 2,85 meter geholpen moet worden om op het plateau te komen. Het tweede wat me opvalt, waarom reageert Goliath niet op David als hij hem aanziet komen? Als slingeraars zo trefzeker waren, zo ongelooflijk belangrijk in de strijd, en Goliath ziet David aankomen, dan weet hij dat er niet op zijn condities gevochten wordt, maar dat die jongen niet van plan is om dichterbij te komen, maar eigenlijk gewoon een pistool in zijn hand heeft. Waarom rent Goliath niet weg? Als hij weet dat er iemand met een slinger zo trefzeker is en dat op dat moment eigenlijk zijn kansen verkeken zijn. Dat is hetzelfde als je als voetsoldaat staat en er zou iemand met pijl en boog aankomen. Wat zou je dan doen? Dan zou je zeggen, wegwezen gewoon. Dus er zit iets raars in dit verhaal. dat Goliath niet wegrent. Misschien nooit over nagedacht, maar het was voor mij echt een eye-opener. Voor Goliath een eye-closer, maar dat komt nog. Er zit iets raars in. Want hij moet eigenlijk gezien hebben dat David daar zonder wapenrusting aankwam. En met een slinger. Want het was geen klein katapultje wat je ergens zo achter je rug hield. Kling. Nee, het was een grote slinger, waarschijnlijk zo lang. Je zag het net op een plaatje waar je mee ging zwaaien. Dus hij moet ook eerst nog vaart gemaakt hebben. Dus als Goliath dat gezien had, is er niemand die normaal gesproken blijft staan. Zeg, nou, eens even kijken of het hem lukt. Iedereen zou weggerend zijn. Waarom rent Goliath niet weg? Want hij wist de kracht van een slinger. Hoe komt het dat Goliath pas op het allerlaatste moment doorheeft wat er gebeurt? Het derde wat opvalt in het verhaal. Op het moment dat David naar Goliath gaat en hij ziet hem wat dichterbij komen, zegt hij het volgende. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar me toe komt? En de Filistijn vervloekte David. Het is apart. Stokken. De Bijbel zegt dat David ging met zijn slinger en zijn herdenstaf. Goliath zag stokken, waarschijnlijk die slinger die daar hing naast hem. En een herdenstaf. Maar het is raar dat hij zegt stokken, terwijl David maar met één stok op hem afkomt. Er zitten dus rare dingen in dit verhaal. En de vraag is, wat is er mis met Goliath? En volgens mij had jij hem al door. Ik zag je al seinen naar de andere arts in deze zaal. Wij weten wat er aan de hand is. Want Goliath is ziek. Goliath heeft een probleem in zijn lichaam. De kans is heel groot als we deze dingen lezen. En ook als we lezen over zijn lengte. Dat Goliath had last van, en hoop ik dat ik het goed uitspreek, acromegalie. Goliath heeft zeer waarschijnlijk geleden aan de ziekte acromegalie. En wat is dat? Dat is een ziekte dat je blijft groeien. Je groei stopt niet. Mensen wat ik ervan las worden meestal ook niet zo heel erg oud. Dat is ook fijn voor ze, want anders ben je wel heel erg lang. Maar worden heel groot. En ik heb begrepen, het is een tumor bij de hypofyse. En die zorgt eigenlijk dat je groeihormoon blijft aanmaken in lekentaal. Je blijft dus je hele leven groeien. Vroeger dacht ik altijd, zeiden mensen, zou Goliath nou echt zo groot geweest zijn of zou dat niet zo zijn? Hij is echt zo groot geweest, want mensen in deze tijd zijn soms ook zo groot. Een van de voorbeelden, nog niet zo heel lang, maar is André Roussimoff. Misschien wel bekend uit de film The Princess Bride. Was 2,23 meter lang en woog 225 kilo. Als je dan 1,50 meter bent en je moet daartegen vechten, is het al een probleem. Maar nog echt Brahim, een Marokkaanse jongen, geboren of overleden in 1992, 2,46 meter lang. Bernard Coyne, geboren in 1897, 2,54 meter lang, 24 jaar oud geworden. En was nog steeds aan het groeien. Of Robert Wardlow, geboren in 1918 en 2,72 meter lang. Dit zijn de lengtes van Goliath. En als je even op Google een beetje googelt, zie je die lengte, zie je inderdaad mensen die 2 keer zo lang zijn. En ze lijden aan de ziekte acromegalie. En waarschijnlijk is dat bij Goliath ook zo. En dan zou je denken, nou, dat is toch niet zo'n probleem, want je bent wel lekker lang, dus in het vecht is dat logisch. Maar weet je nog wat we zeiden? Hij zag stokken. Hij zag David's slinger niet. Hij roept naar hem, kom dichterbij. Wat is er aan de hand? Een van de bijwerkingen, of een van de dingen waar je mee te maken hebt als je acromegalie hebt, wat kan gebeuren, is bijvoorbeeld dubbelzicht. Want het doet iets met je zicht. En een van de dingen is dat je dubbel ziet, of dat je bijziendheid hebt. Dat je dingen op afstand niet goed en niet scherp ziet. En dat zou een heleboel verklaren uit het verhaal van David en Goliath. Waarom die het heeft over meerdere stokken. Waarom die niet doorheeft dat David komt met een slinger. Waarom die niet gewoon op de vlucht gaat? Op het moment dat David daar aankomt, dat hij denkt, hé, er wordt niet op mijn condities gevochten, ik moet hier weg zijn. Het verklaart waarom Goliath zegt, kom naar me toe. Want hij zag hem gewoon niet zo goed. Hij zegt, kom dichterbij. En David denkt, dat dacht ik niet. Het is één ding wat dichterbij komt, en dat is systeem. Maar ik niet. En David was dus ongelooflijk in het voordeel ten opzichte van Goliath. En als je hierover nadenkt, het hele volk Israël was al 40 dagen lang dat Goliath daar stond, ongelooflijk in het voordeel. Ze wisten het alleen niet. Omdat zij een ander beeld hadden van Goliath dan wie hij werkelijk was. En nogmaals, voetsoldaat tegen voetsoldaat hadden ze verloren. Want één uithouw en degene binnen 2 meter valt neer. Maar ze dachten dat Goliath zo groot en zo sterk was en onverslaanbaar was. Maar Goliath was helemaal niet wat het leek. Maar de Israëlietenstaten werden ontmoedigd door wat ze zagen. En de vraag is soms, wat je ziet, is dat dan ook de werkelijkheid? En ik denk dat de vijand in ons leven, situaties en reuzen vandaag, willen zichzelf vaak opblazen, zodat we ontmoedigd worden door wat we zien. En eigenlijk verstijven. En eigenlijk op die heuvelrug blijven staan en denken dat we in het nadeel zijn. En dat we geen wapens hebben. En dat we er niets tegen kunnen doen. Reuzen zijn vaak helemaal niet zo sterk en krachtig als ze lijken. Hiermee zeg ik niet dat situaties makkelijk zijn. Het is alleen soms zoeken naar wat is de manier om deze reus tegemoet te treden. En laat er nou één zijn die alles weet. En die ons door zijn geest ook wil helpen in situaties. Ik denk dan ook niet dat God altijd de reuzen uit ons leven weghaalt. Maar dat God soms ook ons wil laten zien waar wij zelf krachtig zijn om deze reus te verslaan. Wij bidden altijd, Heer, haal de reus weg. Verander de situatie. Laat dit oplossen. Laat dat weggaan. Maar ik bedoel, God had ook gewoon een bliksemflits uit de hemel laten komen. Hup, bij Goliath, Goliath weg. Toch? Dat ook gekund. Maar hij zocht een jongen die wist welke kracht er in het volk Israël was. En dat is eigenlijk wat er hier gebeurt. De herdersjongen kende de kracht van de slinger in zijn hand. En was niet geïmponeerd door de kracht die hij tegenover hem zag. Hoe vaak is het niet zo dat wij ons laten imponeren door situaties. Machteloos laten maken. En misschien opnieuw moeten kijken, maar God, wat geeft u mij in mijn hand? Wat kan ik wel? Wat kan ik wel inzetten? Waar ligt de zwakte van deze reus die op mijn pad komt? Die zich op probeert te blazen. Weet je, de vijand wil je overbluffen. Hij wil je imponeren. Hij wil je tot stilstand brengen. Hij wil je overweldigen. En heel vaak laten wij ons dan in de underdog-rol duwen. Van ach, wij zijn klein. Ik, kleine christen, gelukkig is God er nog, maar ik stel eigenlijk niks voor. En we laten ons duwen in die underdog-rol. En ik ben er klaar mee. Als kerk zijn we geen underdog. Als christenen zijn we geen underdog. We zijn krachtige strijders in het koninkrijk van God. En ik wil wel een David worden, maar niet de David de underdog. Die toevallig wint omdat zijn steentje lekker neerkomt. Ik geloof dat God mij en jou tot een David maakt met een dodelijke slinger in ons hand. Om uiteindelijk reuzen te vellen. Maar dat we nodig hebben die slinger te herkennen. David focust op wie God in hem was. En de Bijbel zegt het zo mooi in een andere strijd die plaatsvindt. En ik ga die strijd niet noemen, maar de tekst is wel heel mooi. Als het volk Israël een strijd in moet, dan zegt God, wees u niet bevreesd en wees niet ontsteld. Opnieuw, wees niet ontmoedigd. Vanwege de grote troepenmacht of de reus die tegenover je staat. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. Want het is niet aan u in deze oorlog te strijden, maar stel uzelf op. Blijf staan en zie het heil dat, van de Heer dat met u is. Take your positions, zegt de Amplified Bible. Stand still and see the deliverance of the Lord. En ik vond het zo mooi, neem je positie in. En dat is wat David, die gaat niet de positie innemen die Goliath wil. Hij neemt de positie in waarin God hem krachtig heeft gemaakt. Ik ben een slingeraar. En je hebt geen kans, Goliath. Ik denk dat David helemaal niet zo twijfelend naar beneden gelopen is. Hij wist gewoon, dit is waar God mij krachtig heeft gemaakt. Kom maar op, reus. Alleen niet op jouw manier. Mijn manier. Zijn manier. En ik denk dat dat zo belangrijk is in ons leven. Neem je positie in en blijf staan en kijken. En ook het Nieuwe Testament zegt dat op een hele mooie manier. En Johannes 4, vers 4 zegt, lieve kinderen, U bent uit God en u hebt hen, en dan verwijst hij naar de antichrist. U hebt hen, de antichrist, overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Israël had niet door dat degene die met hen was, groter was dan degene die tegenover hen stond. En ik vind het zo mooi wat hier staat. Er staat de antichrist. En daar kunnen we een hele theorie over houden wie dat is. Maar weet je, de antichrist is alles en iedereen wat de kracht van Jezus in jou kleiner wil maken. Dat is de antichrist. Is alles en iedereen die jou wil wijsmaken dat degene die in jou is, die met jou is, kleiner is dan degene die tegenover je staat. Dat God de situatie niet aan kan. Dat God het niet meer in de hand heeft. Dat is wat eigenlijk uiteindelijk de vijand wil. Maar de Bijbel zegt, hey, laat hem niet klein maken. Hij die in u is, is groter dan die in de wereld is. En dat zorgt dat je rust kan ervaren in moeilijke situaties. Dat niet altijd de reus aan de overkant verandert, maar dat jij wel krachtig bent. En jij uiteindelijk kan zorgen dat die reus niet overheerst, maar jij heerst over de situatie. Hij die in je is, is groter. En David zegt dat ook. Hij zegt, jij komt met een speer en een zwaard, maar ik kom in de naam van de Heer. Letterlijk staat er de Lord of Hosts. Of er staat het woordje Lohim. En dat betekent de overtreffende God. Dat is mooi, hè, wat hij dan zegt. Ik kom in de naam van de overtreffende God, die groter is dan jij. David is heel zeker van zijn zaak. En zo geloof ik dat God ons ook wil bekleden. Niet altijd met dat de reuzen weggaan. Maar met een innerlijke zekerheid en een kracht en een weten. Hij die in mij is, is groter dan die tegen mij is. Ik ga bijna naar het einde. Jezus zegt het tegen zijn discipelen. Hij zegt, jullie gaan reuzen tegenkomen. Maar weet je, wanneer ze u dan zullen brengen naar de synagoge en voor de overheden en machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren zeggen wat u moet zeggen. Hij die in je is, is groter dan die in de wereld is. Het verhaal van David en Goliath. Niet de underdog die toevallig wint. Het verhaal van de gemeente vandaag in de wereld van vandaag. Niet het verhaal van de underdog als gemeente. Het verhaal van jouw leven in de situatie van vandaag. Niet het verhaal van de underdog die toevallig er dan nog wel lekker uitkomt. Hij die in jou is, is groter dan die in de wereld is. En zullen we ons minder laten imponeren door de reus die op ons pad komen? En ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar ik zeg wel dat we mogen leren om onze focus, waar houden we ons aan vast? Waar laten we ons toe verleiden? Focussen we op God? Dan zeggen we, Heer Jezus, u heeft beloofd, u bent groter in mij dan wat in de wereld is. En ik weet nu even niet hoe, maar ik heb u nodig. Ik heb u nodig nu. En u gaat mij helpen om te blijven staan tegen deze reus. Ik zal er niet onder gaan. En misschien staat hij er nog even, maar ik zal er niet onder gaan. En geef me uw stenen. Laat me zien welke slinger er in mijn hand is. Wat ik wel kan, wat ik wel heb. Zullen we samen bidden? Heer Jezus. Ik bid, Heer, dat u ons losmaakt van het underdog-syndroom. Dat gelukkig God er nog is om ons te redden. En ik dank u dat u er bent om ons te redden. Maar dat gelukkig zegt dat u krachtig bent en wij niets voorstellen. Terwijl ik geloof, u maakt ons krachtig in u. U maakt ons krachtig. En Johannes zegt het ook zo mooi, dat wij de wereld mogen overwinnen, juist door die kracht die in ons is. Dat u ons krachtig maakt. En ik bid, Heer, dat daar een mindsetverandering gewoon in ons leven ook zal komen. Reuzen zullen er zijn. Goliath zullen zich opstellen. En soms zijn ze imponerend en groot. Maar ik bid, Heer, op dit moment dat niet dat Goliath zullen verdwijnen, al hoop ik dat ook. Maar vandaag, Heer, wil ik bidden dat u ons tot Davids maakt. Davids die weten waar hun kracht ligt. Die weten dat wie in ons is, is groter dan die tegen ons is. En ik bid, Heer, dat u aanraakt op dit moment. Aanraakt, Heer. En misschien ben jij wel geraakt vandaag. En zeggen, ja, er staat een reus ergens tegenover me. Misschien als mens, misschien een situatie, misschien een gevoel wat me iedere keer overvalt. En dan wil ik je vragen om gewoon te gaan staan. Dat we samen gaan bidden dat de kracht van God jouw leven gewoon aan zal raken. Jou krachtig zal maken. Niet de underdog, maar dat God je kracht gaat geven en je ook zicht gaat geven op wat jouw wapens wel zijn. En als je hierdoor gewoon geraakt bent en zegt, ja God, ik heb dit nodig. En laat me zien waar mijn kracht is. Maak mij krachtig. Geef me nieuwe kracht. Maak me tot een David. Dat ik je gewoon gevraagd om te staan op de plaats waar je bent. Ook thuis. En Heer Jezus, voor deze mensen die hier staan. Vandaag bid ik niet dat hun Goliaths zullen verdwijnen. Ik bid dat u hen bekrachtigt. Ik bid, Heer, dat ze zullen zien welke slinger er in hun hand is. Heer, dat u met hen bent. Dat u groter bent in hen. Dat u hen krachtig maakt. Dat ze niet de underdog in de situatie zijn. Maar dat ik bid, Heer, dat u zichzelf zo laat zien. En soms hebben situaties eigenlijk antichrist geprobeerd Jezus kleiner te maken in hun leven. Maar op dit moment, Heer, bid ik dat uw aanwezigheid en de wetenschap van wie u bent groter wordt in hun leven op dit moment. Heer, dat u hen ziet, niet als David de underdog, maar als David met een slinger, wetend, ik ga winnen. Ik ga winnen. Want hij die in mij is, is groter dan die tegen mij is. En ik bid, Heer, dat u hem bekrachtigt. Dat mensen die hier staan, maar ik bid het ook voor mensen thuis. Ze dat zullen ervaren. Bid, Heer, dat u hen helpt om niet reactief te zijn, maar inventief door uw Heilige Geest. En ik zet op dit moment ook uw Heilige Geest vrij. Heilige Geest, spreek in levens over situaties die spelen. Om te zeggen, hey, misschien kun je het zo aanpakken. Of dit te zeggen. Kracht om anders te reageren. Kracht om anders te kijken. Kracht om anders te bewegen in de situatie. En dat Heer Jezus u belooft dat uw geest zou leiden. En dat uw geest zou ingeven. En zo bid ik, Heer, dat er momenten zullen zijn dat er ineens die ingeving in je hoofd komt. Ineens die gedachte. Misschien wel helemaal anders dan dat de situatie vraagt. Maar de situatie vroeg ook aan David om met een zwaard te komen en hij ging met een slinger. Maar dat je zou weten, dit is de Heilige Geest die me nu zegt om het anders te doen. Anders te reageren. Vandaag stap ik als een David op mijn Goliath af. En zo bid ik, Heer, dat u bekrachtigt en dat u helpt en u zegent, Heer. En dat we David zullen zijn. Bid ook, Heer, dat schellen van ogen zullen vallen. Volk Israël, die 40 dagen lang een enorme reus zag, die helemaal niet zo krachtig was als dat het leek. Zo bid ik, Heer, dat schellen van ogen zullen vallen en naar de situatie zullen kijken. En zullen zien, hey, je blaast je op voor me. Maar ik trap er niet in. Trap er niet in. Er is altijd iemand die groter is. Er is altijd iemand die me vasthoudt. Misschien kunnen we dat nummer ook zingen, I look to you, wat jullie aan het spelen zijn. Want dat is wat David deed. Hij keek naar God. Daar kwam zijn hulp vandaan, zijn kracht vandaan. Laten we dat zingen met elkaar.